Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hogendam uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bindel Weerklank, lied 15. Geprezen zij God. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Aan het begin van deze dienst spreken we ons vertrouwen uit in God en daarna wordt u door God gegroet. Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu het loflied uit Psalm 147 en daarvan zingen we nu vers 1 en 4 en na de belijdenis van het geloof vers 6. Wij belijden ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven nedergedaald ter helle, ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu om de opening van het woord en om de leiding door de geest van God. Heere onze God, wij hebben deze eredienst hoog ingezet met een hoog gestemd lied. Geprezen zij God. Hoger kunnen we niet zingen. Maar misschien hebben we wel te hoog gegrepen. U weet dat er onder ons zijn die dit niet meemaken. Zij konden niet meezingen. Het was voor hen te hoog. Wij weten van broeders en zusters die kampen met ziekte. Ernstige ziekte soms. Die lichamelijk of psychisch lijden, verdriet meedragen. Voor hen is dit loflied te hoog gegrepen. En wij kennen deze broeders en zusters en lijden met hen mee. En daardoor verstomt ook ons loflied. En toch legt uw volk Israël ons dit loflied op de lippen. Zing het maar. Zegt het volk, zing het alsjeblieft met ons mee. Heere, wilt u helpen om dat te doen? Wilt u dit loflied dichter bij ons brengen, zodat we ermee in gaan stemmen en mee gaan zingen? Gebruikt u daarvoor de lezing uit de Heilige Schrift. Geef ons diepe eerbied voor het woord van u, zodat we met een ontvankelijk hart gaan luisteren naar de lezing uit de Bijbel. En wilt u daarna ook gebruik maken van de verkondiging van uw woord? Geef dat door mijn vertolking het loflied ons aan gaat spreken. Heere, dat is geen mensenwerk. Wij krijgen ons eigen hart niet open. En ik kan geen recht doen aan de rijkdom van uw woord. Uw kracht, ja, uw Heilige Geest hebben we nodig. Wilt u hem vanavond naar ons toesturen? Laat uw Geest ons hart openen. En open ook mijn mond om uw lof te verkondigen. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. In de gemeente van God in de Sionskerk in Veenendaal lees ik in deze zomerperiode psalmen waarin de schepping een rol speelt. Zo lazen we psalm 29, 74, 136 en vanmorgen las ik met de gemeente psalm 148. En dat wil ik vanavond ook met u doen. Psalm 148 als schrift en ook als tekstlezing. Halleluja! Loof de Heere vanuit de hemel, loof hem in de hoogste plaatsen. Loof hem al zijn engelen, loof hem al zijn legermachten. Loof hem zon en maan, loof hem alle lichtende sterren. Loof hem allerhoogste hemel en water dat boven de hemel is. Laten zij de naam van de Heere loven, want toen hij het gebood, werden zij geschapen. Hij heeft ze vast doen staan voor eeuwig en altijd. Hun een orde gegeven die geen van hen zal overtreden. Loof de Heere vanaf de aarde, zeemonsters en alle diepe wateren, vuur en hagel, sneeuw en damp, stormwind die zijn woord doet. Bergen en alle heuvels, vruchtbomen en alle ceders, wilde dieren en alle vee, kruipende dieren en gevleugelde vogels, koningen van de aarde en alle volken, vorsten en alle rechters op aarde, jonge mannen en ook meisjes, ouderen en jongeren samen. Laten zij de naam van de Heere loven, want zijn naam alleen is hoog verheven. Zijn majesteit welft zich over de aarde en hemel. Hij heeft de hoorn van zijn volk opgeheven, de roem van al zijn gunstelingen, van de Israëlieten, het volk dat nabij hem is. Halleluja. Tot zover de lezing uit het woord van God. We zingen nu ook uit deze psalm, psalm 148, en daarvan vers 1 en vers 5. Na de verkondiging zingen we opnieuw uit de bundel Weerklank. Ik had eigenlijk aangenomen dat u ook de melodie erbij had, maar het is even behelpen voor u, denk ik. Maar het heeft dezelfde wijze als het lied waarmee we deze dienst begonnen. Lied 479, Zing volop Gods lof. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat is een passend slot? Wat is een goed einde van een film of van een muziekstuk, van een boek of van een preek? Het is belangrijk hoe iets eindigt, want de laatste woorden, tonen en beelden die blijven hangen. Die neem je mee en die bepalen ook de gedachten die je hebt van het geheel. Hoe eindigt iets? De Bijbel eindigt met een uitroep van verlangen. De christelijke gemeente kijkt reikhalzend uit naar de komst van haar koning. En ze roept, kom, Heere Jezus. Zo eindigt het Nieuwe Testament. Met een vurig verlangen naar de komst van de nieuwe wereld. Maar hoe eindigt nu het psalmboek? Wat zijn hier de laatste woorden? Misschien weet u dat het psalmboek is opgebouwd uit 5 kleinere boeken. In de herziene Statenvertaling is dat ook aangegeven. Boven psalm 42 staat boek 2. En bij psalm 73, boek 3. En zo zijn er 5 delen. En nu, bij psalm 148, komt het einde van deeltje 5 in zicht. En de vraag dringt zich op aan de samenstellers, hoe ronden we nu dit 5e boekje af? En dat is nu extra belangrijk, omdat dit ook het einde is van het hele psalmboek. Wat is een passend slot voor het geheel? Dat is geen gemakkelijke vraag. Want hiervoor staat een bonte verzameling van liederen. De psalmen zijn even veelzijdig als het leven zelf. Deze liederen zijn ook uit het leven gegrepen. Het leven met al zijn ups en downs, met vragen en verdriet, het leven met verlangen en vreugde. Je hoort het allemaal terug. Er zijn boetepsalmen die smeken om vergeving, psalmen die roepen om recht, lofliederen over Jeruzalem, bedevaartsliederen, koningspsalmen, natuurpsalmen, protestliederen, waarompsalmen, klaagliederen. Hoe krijg je nu zo'n bonte verscheidenheid bij elkaar? Hoe rond je nu zoiets netjes af? De samenstellers van het psalmboek hebben beseft hoe belangrijk dat is. En daarom nemen ze daar de tijd voor. Ze bouwen het slot op met maar liefst 5 psalmen. Er is niet 1 slotlied, nee, het zijn er 5 bij elkaar. 146, 147, 148, 149 en psalm 150. Dit lang aangehouden slotakkoord zet zich in je vast. Dit is het einde van het psalmboek, deze 5. En dat neem je mee. Die 5 slotpsalmen beginnen allemaal met hetzelfde woord. En ze eindigen ook allemaal met datzelfde woord. En 2 van deze 5 slotpsalmen zijn zelfs helemaal opgebouwd rond dat ene woord. Dat woord moeten we blijkbaar mee naar huis nemen. Dat woord is blijkbaar de samenvatting van die 150 liederen hiervoor. Het is dit woord. Halleluja. Dat is de slotsom van alles. Deze 5 slotliederen zwaaien God lof toe, complimenteren hem, strooien goede woorden over God uit, verheerlijken hem, prijs God, alle eer voor hem. Halleluja. Dat is verrassend. Eindigen met halleluja. Eerlijk gezegd voel ik me weer thuis bij het slot van het Nieuwe Testament. Bij die schreeuw om recht en dat brandende verlangen naar de komst van de koning. Daar voel ik me meer bij thuis. Want er is zoveel te vragen. Er is zoveel geween. Er is zoveel leed te dragen. Nu al halleluja zingen voelt voor mij voorbarig. Maar de schrift dwingt me een andere kant op. Legt me andere woorden op de lippen. Het slotlied van alles is geen waarom-vraag. En zeker geen klaagzang, maar ook geen boetelied. De slotzang van alles is een lofzang voor God. Halleluja. Eigenlijk hadden we dat kunnen zien aankomen. Want ook de andere 4 delen van het psalmboek eindigen met de lofprijzing. Boek 1 eindigt met psalm 41, waarvan de laatste woorden zijn: geloofd zij de Heere, de God van Israël. En zo eindigt ook boek 2. Geloofd zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Ook boek 3 en 4 eindigen met de lofprijzing. Geloofd zij de Heere van eeuwigheid tot eeuwigheid. En al die tussentijdse slotwoorden komen nu samen in dit grote afsluitende slotakkoord. Halleluja. En kent u trouwens de titel van het psalmboek? Dat heet het boek van de lofprijzing. Letterlijker vertaald het boek van halleluja zingen. Dit is het slotakkoord. Dit is de climax van het hele psalmboek. Daar loopt alles op uit. Daar loopt heel het leven naartoe. En daar gaat het naartoe. Halleluja. Blijkbaar is dit het einde. Blijkbaar is dit het goede einde. Psalm 148 past perfect in die afsluitende lofprijzing. Want het woord halleluja komt hier meer dan 10 keer voor. Dat zie je niet meer terug in onze vertaling. Ik kan het u wel laten horen. Dan klinkt het zo. Halleluja. Zing halleluja vanuit de hemel. Zing halleluja in de hoogste plaatsen. Zing halleluja al zijn engelen. Zing halleluja zon, maan en sterren. Enzovoort. Steeds klinkt diezelfde oproep om God te loven. En daardoor lijkt deze psalm op psalm 150. In 150 gaat het over hoe je God kunt loven. Welke instrumenten je daarvoor kunt gebruiken. Harp, luid, trommels, fluit. Je kunt zingen voor de Heere God. Je kunt dansen voor de Heere God, zegt 150. En 148 zegt wie er God moeten loven. Engelen, bergen, bomen, beesten, monsters, mensen, alles en iedereen. er zijn twee koren. Er is een hemelskoor en er is een koor op aarde. En samen zingen ze Gods lof. Eerst wordt de hemel opgeroepen om halleluja te zingen. De engelen worden aangespoord. Ook de engelen die rondom de troon van God staan. Het hemelse leger. Zoals een koning op aarde zich omringt door zijn elite korps. Zo wordt de Heere God omringd door een leger van engelen. En zij worden gemaand om God te loven. In dat hemelse koor moeten ook de zon en de maan en de sterren meedoen. Door de volken rondom Israël werden deze hemellichamen vereerd als goden. De psalm doet daar niet aan mee. Zon, maan en sterren moeten op hun beurt God aanbidden. En dan grijpt de psalm steeds hoger. Het gaat over de hemel der hemelen, de allerhoogste hemel. En het gaat ook over het water boven de hemel. Wat we ons daar precies bij voor moeten stellen, weet ik niet. Maar de bedoeling is duidelijk. Alle hemelbewoners en alle plaatsen in de hemel, alles en iedereen waar dan ook, alles moet Gods lof zingen. Heel kort geeft de psalm in vers 5 en 6 aan waarom God die lof verdient. De hemel en de hemelbewoners danken hun schepper. Ze danken hun schepper omdat hij hun het leven gunde. God was het die hen uit niets tot aanzijn riep. God gunde hen het bestaan. Ze mogen er zijn. En daarvoor loven ze God. En dat ze er nog steeds zijn, dat vinden ze niet vanzelfsprekend. De hemelingen beseffen en weten dat ze van God afhankelijk zijn. God houdt hen in stand. Hij blijft op hen betrokken. God laat hen vaststaan. Ook daarvoor danken ze God. En ze beseffen dat ze er niet zomaar zijn. Ze hebben een taak, een doel om te leven. Hun bestaan heeft betekenis. Dat ze er zijn, heeft zin. God, zegt de psalm, heeft hen een plaats gegeven in een orde, in een geordende wereld. En in die geordende wereld hebben ze een eigen plaats en een eigen taak. En zo verwonderen ze zich over hun bestaan. En ze zingen het uit. Alle eer voor God, onze schepper. Dat hemelse koor is een voorbeeld voor ons. Het nodigt ons uit om net als zij God te danken voor het bestaan. Dat je er mag zijn. Dat je mag leven. En dat je er nog steeds bent. Dat de Heere God je leven in stand houdt. En dat je leven zin heeft en betekenis. Je bent er niet zomaar. Je leeft niet voor niks. Nee, je leeft met een doel. Je leeft voor Hem. Sta erbij stil. Verwonder je erover. Verheug je erover. En zing dan. Waardig is Hij mijn blijvende dank. Hij heeft mij tot leven geroepen en voor liefde bestemd. Halleluja. Wie is het trouwens die de hemelbewoners oproept om te loven? Wie doet dat? Wie geeft dat bevel? Nou, dat kan niemand anders zijn dan degene die deze psalm zingt. Dat zijn dus de Israëlieten in de tempel. En dat zijn dus de christenen in Ochten die hier vanavond bij elkaar zijn. Door dit lied te zingen, sporen wij de engelen aan om te zingen. Dat zeggen wij. Wij spreken de engelen aan. Wij geven hen zelfs een opdracht. Zing, zing voor God. Dat is toch bijna niet te geloven. Dat wij mensen de engelen aanspreken en hen zelfs een bevel geven. Blijkbaar zijn we in de positie om dit te doen. Blijkbaar hebben wij mensen het recht om zo te spreken. En dat toont ons onze grootheid. Wij mensen, wij mogen engelen bevelen geven. Dat is toch ongelooflijk. Maar waarom doen we dat eigenlijk? De engelen aanspreken. Waarom zouden wij de engelen opdrachten geven om te loven? Waarom we dat doen? Nou, we hebben hulp nodig. Want we willen Gods grootheid bezingen. We willen zingen over zijn liefde, over zijn trouw, over zijn vriendschap, over zijn goedheid. Maar het lukt ons niet. Het is te veel en het is te groot. Ons hoogste lied en onze langste lofzang schieten nog te kort. We merken dat ons halleluja ontoereikend is. Gods grootheid en Gods heerlijkheid en Gods liefde zijn zoveel meer. En daar willen we recht aan doen. En daarom zoeken we assistentie. We mobiliseren de engelen. We schakelen hen in. Willen jullie daarboven met ons meedoen? Zodat we samen ietsje meer recht kunnen doen aan de grootheid van onze God en van onze Redder. Daarom wagen we het om engelen aan te spreken. Omdat we vol zijn van God. Datzelfde, dat zie je in de avondmaalspsalm. Psalm 103. Dat is in het oude avondmaalsformulier de lofprijzing na de viering. Je hebt je hart opgehaald aan Gods liefde en aan Gods vergeving. En dan kan je niet anders dan Gods lof zingen. En daarom in het formulier die lange lofprijzing aan het slot. Psalm 103. Maar je merkt dat het dat toch niet helemaal is. We halen het niet. Ons loflied schiet tekort. En daarom schakelen we de engelen in. Dat is het slot van Psalm 103. Als je al zoveel hebt gezongen en nog veel meer zou willen zingen, maar het lukt niet meer, dan schakel je de engelen in en zeg je, maar gij, engelen, zing met ons mee. Zing, engelenschaar, voor God. En als de engelen dan zingen, dan kun je het niet laten en dan wil je er toch nog bovenuit zingen. Ook weer 103. Maar gij, mijn ziel, juicht gij hem bovenal. Er is ook een tweede koor, een aardskoor. En de psalm geeft ervan een lange opsomming. Heel de schepping loopt in een optocht voorbij. 23 zangers worden er genoemd. En vaak zijn dat combinaties. Twee paren die elkaar aanvullen en daardoor het hele veld bestrijken. Wilde dieren, maar ook de dieren bij de boerderij. Vruchtbomen in de boomgaard. Ceders in het vrije veld. De koning en de gewone man. Kruipende dieren op de grond. vogels in de lucht, jongens en meisjes, jongeren en ouderen, mannelijk, vrouwelijk, oud, jong, vogels, vissen, hemel, aarde, alles, alles doet mee. En ten overvloede voegt de dichter er ook nog eens 9 keer het woordje alle aan toe. Alle diepe wateren en alle heuvels, al het vee en alle volken, alle engelen, al Gods engelmachten, alles en alles, werkelijk iedereen moet meedoen in het zingen van Gods lof. En had u verwacht dat de zeemonsters mee zouden zingen in dat koor? Had u verwacht dat ook het diepe water meedoet in het zingen van Gods lof? Zeemonsters en ook het diepe water, die staan symbool voor het chaotische, het demonische. Dat zijn krachten en machten die we niet kunnen beheersen, die ons leven bedreigen, waar we bang voor zijn. Maar in de psalm zingen die monsters en zingt de diepte van de zee mee. Ze hebben hun verwoestende kracht verloren. En al hun krachten zetten ze nu in de lofprijzing van God. Broeders en zusters, wij hoeven hen niet meer te vrezen. Alles, werkelijk alles, zal God loven. Het loflied is zo tegelijkertijd een lied van overwinning. Een toekomstlied. Een belofte. Zo zal het eens zijn. De diepe wateren en zelfs de zeemonsters, daar wij zo bang voor zijn, zij zullen Gods lof zingen. Dat is het koninkrijk dat komt. Aan het einde van die lange stoet zangers loopt de mens. Wij lopen dus niet voorop. De dieren gaan ons voor. En wij zijn net als zij schepselen. Wij zijn dus één van de velen, ook een schepsel, net als de vogels en net als de vissen. En net als de dieren worden ook wij opgeroepen om halleluja te zingen, om in te stemmen met het loflied. Dat wijst ons onze plaats. Wij mensen zijn geneigd om onszelf in het midden van de schepping te zetten. Alles draait om ons, denken we. In deze psalm ligt dat toch wat anders. Wij komen als laatste. En met dit lied in de Bijbel moeten we toch ook eens nadenken over de plaats van de dieren. Dieren zijn een volwaardig lid van het koor wat Gods halleluja zingt. Net als de engelen en net als wij zijn de dieren Godlovers. Geven we dieren die plaats? Krijgen dieren van ons de ruimte om te leven zoals God hen geschapen heeft? Kunnen ze de rol vervullen waarvoor God hen bestemd heeft? Of zijn dieren slechts materiaal, grondstoffen voor de bio-industrie? Heel onverwacht duikt er in het einde van het lied nog een reden op om God te loven. God heeft de hoorn van zijn volk opgeheven, lezen we in vers 14. De hoorn, dat is het teken van kracht en het teken van waardigheid. God heeft Israël dus haar waardigheid teruggegeven. Israël in eer hersteld. En veel Bijbeluitleggers denken hierbij aan de terugkeer uit de ballingschap. En daar zingt Psalm 147 over. Ook een van die 5 slotpsalmen. En die psalmen hangen onderling ook allemaal weer samen. In Psalm 147 staat, we zongen het ook, God zal Jeruzalem herbouwen. En hij zal vergaderen en in vrede doen leven de mensen die uit Israël zijn verdreven. De ballingschap. Israël komt terug in het beloofde land. En God bouwt de heilige stad weer op. Nu is God niet alleen meer de schepper. En God is ook niet alleen meer de instandhouder van het leven. Maar nu in het slot van de psalm is hij ook de verlosser. En zo grijpt Psalm 148 terug op 147, maar toch vooral op 146. Daar is God bij uitstek de verlosser. 146 zingt, God doet recht aan de onderdrukten. Hij geeft de hongerigen voedsel en de gevangenen vrijheid. God beschermt de vreemdelingen en de asielzoekers. En hij komt op voor de weduwen en de wezen. God verzamelt de verstrooide schapen. En hij geneest de mensen die door het leven gebroken zijn. Hij zegent de zachtmoedigen. Allemaal 146. Hij heft de hoorn van Israël op. Hij verlost zijn volk. Ziet u Jezus? Ziet u Jezus in deze woorden doorschemeren? God is onze verlosser. Yeshua. Jezus. Halleluja. God geeft zijn volk eerherstel. En hij geeft hen ook roem. Daar bij dat woordje sta ik even stil. Want dat Hebreeuwse woord roem is afgeleid van het centrale woord uit deze psalm. Ja, inderdaad. Het woord halleluja komt hier terug. Wij ontvangen dus roem. Wij ontvangen halleluja. De eer die wij God toezwaaien, ontvangen we zelf. De eer die we God geven, daarin gaan we nu zelf delen. God verheerlijkt ons. En de andere volken om ons heen, de andere mensen om ons heen, zien die heerlijkheid die God ons geeft. En ze prijzen ons gelukkig. Zo goed is het om christen te zijn. Zo goed is het om kind van God te zijn. Wij zullen delen in Gods heerlijkheid en Gods eer. Het halleluja wordt ons eigen. Dat is nog een reden om God te loven. Wat is een goed einde? Is 148 een goed slotwoord? Dat is geen vraag. De Heilige Schrift sluit er zo mee af. En daar moeten we het mee doen. Daar moeten we voor buigen. Het is per definitie goed. Het is wel de vraag of we dit mee kunnen maken. Of we mee kunnen zingen, dit loflied. Laten we nou niet te snel zeggen dat we dat niet kunnen. Zingen is niet zozeer het uiten van emotie. Het is juist de omgekeerde beweging. Niet uiten, maar innen. Innen, je zingt de woorden bij jezelf naar binnen. Juist als je niet in de stemming bent, ga je halleluja zingen. En dan zal het loflied je meenemen, je optillen, je goed doen. Volgens een eeuwenoude traditie wordt in de kloosters iedere vroege morgen Psalm 148 gezongen. Laudate, loof de Heere, daar zet de dag mee in. Dat stempelt de hele dag. Looft de Heere. Halleluja. En als je nu echt niet mee kunt zingen, als het leven zo zwaar is en je God werkelijk niet kunt danken voor je bestaan, wat dan? Zing het dan als een lied van verlangen. Zo zal het eens zijn. Heel de wereld, alles en iedereen, zelfs de monsters en zelfs de diepten van de zee, die je nou zoveel angst en zorg aanjagen, alles en alles zal halleluja zingen en je zult dankbaar zijn voor je bestaan. Wat kan je daar ontzaglijk naar verlangen? Eens zal heel de wereld vol zijn van de dankzegging en de lofprijzing van God. Zo zal het eens zijn. Ik kan daar ontzaglijk naar verlangen. En zo kom je toch weer uit bij de slotwoorden van heel de schrift. Die hunkering. Je strekt je reikhalzend uit naar de toekomst. En je roept. Kom, Heere Jezus. Kom haastig. Amen. We zullen de Heere danken. In het dankgebed zal ook een moment van stilte zijn, waarin ieder op zijn eigen manier God kan danken, loven en prijzen. En dan sluiten we onze gebeden af door te bidden om de komst van het Koninkrijk. En dat doen we met de woorden die Jezus ons leerde. Laten we bidden. Heere, u bracht deze vergeten psalm onder onze aandacht. En het stimuleerde ons om uw lof te zingen, uw deugden te roemen, u te verheerlijken. En we danken u voor dit lied van Israël. Het was voor ons ook nodig om dit te horen, want wij zijn zo op onszelf gericht. We tobben over onze zonden. We verstrikken ons in onze zorgen. We zijn bevreesd. En daardoor raken we in onszelf opgesloten en hebben we geen oog meer voor u. Door deze psalm doorbrak u ons isolement. U richtte ons oog op u. Op u, die onze schepper bent en die ons het leven gunt. U, die ons leven onderhoudt en verzorgt. U, die onze verlosser bent. U bent de zender van Jezus, onze redder. En door hem heeft u zich met ons verzoend. En uw geest is het die ons geloven doet. Heere, wie zou u nu niet loven? Geef ons allen die blik naar boven. Schenk ons allemaal hoofd voor hoofd dat vertrouwen in u. En geeft u ons elke nieuwe dag geloof. We bidden voor de zieken in de gemeente, voor hen die psychisch lijden, die gebukt gaan onder verdriet. Dan valt het niet mee om het loflied te zingen. Geef dat ze opgenomen blijven in uw gemeente hier in Ochten. En dat als zij niet kunnen zingen, dat er dan anderen zijn die de lofzang voor hen overnemen. En wilt u hen ondersteunen? Richt hun ogen op de Heer Jezus. Want wie Jezus ziet, kan niet anders dan zingen. Zo bidden we voor deze gemeente, voor de broeders van de Kerkenraad. Geef hen wijsheid om leiding te geven aan uw gemeente en de gemeente op te bouwen in het geloof. We bidden voor dominee Zonneberg, die aan deze gemeente verbonden is. Wilt u hem stimuleren en bemoedigen om zijn werk te doen? Geef hem vreugde bij het bestuderen van de Heilige Schrift, zodat hij uw woord kan uitdragen en uw gemeente gebouwd wordt. U bent de schepper van deze wereld. En we bidden, houd ook deze week uw wereld in stand. In de stilte van dit moment willen we ieder voor zich u danken en prijzen. Heere, aanvaard onze lofprijzing en hoor ons als we nu bidden om de komst van uw Koninkrijk. met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de kans om de Heere te dienen met uw gaven. En daarna zingen we het loflied uit de laatste van de 5 slotpsalmen, psalm 150. ontvang nu de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.